In Lucas 15 waren we bij die drie gelijkenissen over verloren zaken. Althans, zo wordt het genoemd, maar in alle gevallen is er sprake van dat het verlorene niet alleen gezocht wordt, maar ook daadwerkelijk gevonden wordt. En in een van de drie gevallen is het zelfs zo dat het verlorene min of meer vanzelf terugkomt. Komt vanzelf weer teruglopen, om zo te zeggen, want dat was het verhaal van de verloren zoon. Hoewel vastgesteld moet worden door de staat dat zijn vader hem van verre zag en toelopende enzovoorts viel hij hem om de hals en kuste hem. Dat wil zeggen, hij werd verwacht in elk geval. En het zou ons niet moeten ontgaan wat er dan allemaal verder nog van vermeld wordt. Want niet alleen is hij terug, zoals het verloren schaap teruggebracht werd en de verloren penning werd teruggevonden. Maar deze verloren zoon komt terug en zegt dan in vers 21 tot zijn vader: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, enzovoort. Dat is wat hij nog niet zegt, maar zich wel had voorgenomen was: ik ben niet waardig uw zoon te zijn, maak mij als een van uw huurlingen. Maar kennelijk krijgt hij die kans niet, hoewel er zijn gedachten waren. Want er staat: maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengen hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Bij die gelegenheid, bij deze woorden, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik praat maar voor mezelf dan. Bij deze woorden kom je automatisch terecht in de geschiedenis van Jozef. Twee keer zelfs, op grond van deze uitspraken. De meest voor de hand liggende is natuurlijk die van: deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Want dat zijn de woorden van Jacob. Als ze bericht krijgt dat Jozef gevonden is. Niet dat ze hem zochten, maar hij openbaarde zich aan zijn broers, die dan de boodschap aan Jacob overbrengen. Mijn zoon leeft, maar het was wel Jozef. Maar ook als er staat: geef hem een ring aan zijn hand. Nou ja, eigenlijk het hele stuk: breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. Dat komt overeen met wat ook Jozef overkwam. Weliswaar niet meteen van zijn vader, hoewel die hem ook een kleed aan de hand deed, om zo te zeggen. U weet wel, de multicolored, hoe heet ze dingen, polychroom. Hoe voel het maar heet in die musical. Maar in elk geval lezen wij, in Genesis lezen wij dat de farao deze Jozef aanstelt als zijn onderkoning. Hij doet hem een kleed aan en hij schuift hem een ring, de ring van de farao, aan zijn vinger. Hij geeft hem dus alle autoriteit die maar mogelijk is. Meer is er niet, of het zou die van de farao zelf moeten zijn. Maar de farao geeft het aan Jozef. Dus dat is weer Jozef. Die kan je al niet missen. Er is iets met Jozef hierachter. Maar dat hadden we al gezien, toch? Als het gaat over de geschiedenis van Gods volk Israël, dan zijn het de twee huizen van Israël. Let op dat het niet mijn jargon is. Het is gewoon Bijbelse terminologie. De beide huizen van Israël. En het ene heet het huis van Jozef en met Efraïm. En het andere heet het huis van Juda. Dat zijn nou eenmaal de woorden. Dus ja, je kan het niet missen. Over die beide categorieën gaat het. En dan nog dingen als een ring. Wij krijgen die ring trouwens ook nog in het voorbijgaan in het boek Esther, een paar keer zelfs, waarbij Ahasveros, de koning, die daar staat in dezelfde positie als ooit farao, de overste van een wereldrijk. Uitdrukking van, nee, niet van de godheid, maar van het lot. De uitdrukking van wat ik altijd maar noem de gang van zaken in de wereld. Dat is die kracht, die macht waaraan de wereld is onderworpen. Farao is niet een beeld van God. Farao is een beeld van de wereld zoals die nou helemaal gaat en waar ook verder weinig aan te doen is. Vandaar dat wij die koningen van die wereldrijken gewoonlijk ook tegenkwamen, komen in een tamelijk, laten we zeggen, onbenullige, dat is niet het goede woord, maar verzin er maar een, onbenullige positie. Doen ze wat die lui? Nou nee hoor, ze laten het anderen opknappen. Het zijn anderen die dat doen. Maar die farao zelf, ja, die en Ahasverus, nee, en dan heb je nog Darius, de Mediër in de geschiedenis van Daniel. Bij nader inzien, die had trouwens ook een ring. Die werd op Daniel toegepast, niet gegeven, maar Daniel werd in de leeuwenkuil geworpen en de koning verzegelde het graf met zijn ring, met zijn autoriteit. De ring speelt wel degelijk een rol, maar dat komt omdat de ring staat voor de autoriteit. Het is in principe, het is in essentie een zegelring en het is daarmee de handtekening als het ware van de koning, die dus wettige, die kracht van wet heeft, hè. Zo gaat dat. Vroeger ging dat met alles. Elke officiële akte werd afgestempeld met een zegelring. Nou ja, later heette dat anders en was het niet een ring, want het was een beetje onhandig. Maar in de zegellak, weet u wel, de ring, de autoriteit. Nou goed, maar die koningen van die wereldrijken, nou ja, die stellen niet zoveel voor, maar daaronder is er een die het dan uitvoert. En die Ahasverus geeft zijn ring aan Haman. Of dat verstandig was? Nee, maar daar komen we nog wel achter in de geschiedenis daar. Hè. En als het dan eenmaal fout loopt en zo, die geschiedenis, dan loopt het vooral uiteindelijk fout voor Haman. En dan neemt Ahasverus zijn ring weer terug die hij van Haman genomen heeft en geeft hem alsnog aan Mordechai. Dat is eigenlijk de hoofdpersoon van het verhaal, hoor, Mordechai. Hoewel ook een beetje op de achtergrond, maar doe maar. Ik ga dat niet uitleggen, maar waar het over gaat is over de overdracht van autoriteit. En in dit verband, als het gaat over vader en zoon, dan is het niet maar de overdracht van autoriteit, hoewel het dat is, maar het is de overdracht van het erfrecht. Het is de aanstelling in het eerstgeboorterecht, logischerwijze. Begrijp je wel? De naam, zoals die geacht wordt vast te liggen in de zegelring, wordt overgedragen aan een van de zonen. En in dit geval aan die zoon die weg was en die weer terugkomt. Nou ja, en waar was het? Was het eerste geboorterecht in de Bijbel ook alweer gebleven? Bij Jozef. En dat komt dus terug. Dat is het. Het is overduidelijk langs allerlei routes. Het is het verhaal van de 10 stammen van Israël die de hort op zijn. U weet wel de hort. Daar zijn ze dan op, zal ik maar zeggen. Weet je veel wat. Van die vreemde woorden kennen wij in onze taal. Hè? Maar die dan weer boven water komt of zo. Na enige omzwervingen. Met berouw en alles. Maar alsnog wordt gesteld in het eerstgeboorterecht, want daar gaat het over. En dat is dus wat in onze dagen gebeurt. En dan staat erbij, in vers 25, en zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam, en dat is die andere zoon, dat is kennelijk de oudste, maar als we praten over de beide huizen van Israël, en daar gaat het over, dan is de oudste dus Juda. Want zijn er maar twee, andere keuze heb je niet. Hè? Het is Efraïm of Jozef, het tienstammenrijk, of het is Juda, het tweestammenrijk. En inderdaad, Jozef was sowieso de jongste. Sterker nog, als het gaat over eerstgeboren, wordt het via Jozef vererfd aan Efraïm, Genesis 48 al. Nou ja, dat is de jongste van de 13 zelfs, toch? Nou, Benjamin was de jongste van de 12. Maar Jozef was in elk geval een heel stuk jonger dan Juda. Daar gaat het maar om. En Levi, overigens. Maar die terzijde. Zijn oudste zoon was in het veld. U kent de term, want er zijn christenen die noemen het Joodse volk een oudste broer. Wat een beetje een vreemde situatie is, want wij leven in de situatie dat die verloren is. Dat die zoek is. De Heer heeft losgelaten, enzovoorts. Een beetje rare terminologie, waar je ook nooit meer uitkomt natuurlijk. Hè. Maar de oudste zoon was in het veld, en als hij kwam en het huis genaakt, hoorde hij het gezang en het gerei. Nou verzuim ik om in het Oude Testament aan te wijzen, waar zo hier en daar geschreven wordt over dat er gezang en dat er lofzangen zouden klinken vanaf de eilanden der zee tot eer van God enzovoort. Want dat staat allemaal in Jesaja. Trouwens aangehaald ook in de diverse kerkgeschiedenisboeken, als ik het zo mag zeggen. De geschriften van de oude kerkhistorieschrijvers. Maar toen maar. Het is dus ook een Bijbelse term eigenlijk. Maar goed. Hij hoorde het gezang en het gerei en tot zich geroepen hebbende een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig. Ja, dat is het bekende verhaal van de afgunst, de jaloezie, de nijd. U weet wel, zij werden alle met nijdigheid vervuld. Dat is het verhaal van dat het Joodse volk tot jaloersheid verwekt zou worden door Lo Ammi. En Lo Ammi is dat volk dat het niet waard was om Gods zoon genaamd te worden. Maar ja, dan ben ik weer een terug aan het grijpen in deze geschiedenis, dus moet ik niet doen, want dan doen we er veel te lang over eigenlijk. Maar toch, het zijn allemaal van die handgrepen is niet een goede woord, maar het zijn... Het roept associaties op, want zo werkt het wel. De hele Bijbel werkt zo. Het roept associaties op met andere schriftgedeelten enzovoorts. En daar gaat het om, hè. Hij werd toornig, natuurlijk. Ze werden met nijdigheid, want ja, ze werden jaloers. En Paulus zegt, het was ook de bedoeling dat ze tot jaloersheid zouden verwekt worden. En de profeten zeggen niet alleen dat dat zou gebeuren, maar dat er ook weer een tijd komt dat dat weer afgelopen zou zijn. En dat is in de wederkomst van Christus. Zie? Jesaja 11. Over de nijd en de jaloezie tussen Efraïm en Juda. Staat daar letterlijk, Jesaja 11. Gedeelte vanaf vers 11 en dan verder. Staat er allemaal. Bij de terugverzameling van Israël. De nijd van de een zal wijken en de toorn van de ander. Juda zal Efraïm niet benauwen en Efraïm zal Juda niet benauwen. En daar staat er allemaal. Dat is pas in de dagen van de openbaring van het koninkrijk. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging, die wilde niet mee met het feestje. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem, doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. Daar heb je het al, de wet, hè. Ik heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, hij schijnt op de hoogte te zijn. Zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan, en dan komen we aan het bekende eind van deze drie gelijkenissen. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Maar de teneur, niet alleen in de evangeliën, maar ook in het boek Handelingen, om van de brieven maar te zwijgen dan, is altijd dat als het evangelie gebracht wordt en de Joden denken dat de heidenen er maar een beetje belangstelling voor hebben, dan hoeven de Joden het niet meer. Zo gaat het dan. Men leest Handelingen 13. Daar staat er wat uitgebreid, omdat het de zogeheten eerste zendingsreis van Paulus is. Dus dan worden we met het verschijnsel geconfronteerd dat Paulus als heidense apostel het evangelie brengt in de synagoge van Antiochië, daar. En dan hebben de heidenen ook belangstelling. En als die dan de volgende Sabbat in grote getalen komen opdraven, dan hoeven de Joden het niet meer. Dat is het. En dan gaan ze lelijk doen, lasteren en zo. Dat staat daar allemaal. En daarna staat erbij dat Paulus zegt, nou ja, zo zou het ook gaan, zo is het ook geschreven. En het vervolg op het verhaal staat ook in Jesaja, namelijk wij richten ons tot de heidenen. Tot aan het einde der aarde. Zegt hij. Tot in Engeland aan toe. Einde der aarde. Lenzen. Tot aan Finisterre. En wat er maar staat al. Ik bedoel, je kan het niet missen. Het is illustratief. Zo gaat het. Ze willen dat niet. En dat is wat hier beschreven wordt. Maar tegelijkertijd wordt dus met grote nadruk beschreven hoe het zit. Nogmaals, ik heb gezegd, het heet de gelijkenis van de verloren zoon. Dat rijmt mooi op de verloren schaap en de verloren penning. Maar dit gaat over twee zonen. Die mag je vooral niet missen. Waarbij die twee dus op een of andere wijze verwisseld worden. Het begint met de een gaat weg en de ander blijft bij de vader. En aan het eind van het verhaal ligt het andersom. Toch? Dan wil die altijd bij de vader gebleven was, die wil niet naar binnen gaan staan. Er moet buiten mee gepraat worden. En binnen is het feest, omdat die zoon die weg was, die is terug. En wordt kennelijk in een bevoorrechter positie geplaatst, want hij krijgt erin. Ook dan ben je bij Efraïm en Manasse, toch? Bij de verwisseling van de twee enzovoorts. Het kan je niet ontgaan. En dan vervolgens, hoofdstuk 16. Ik kijk even of ik nog wat had moeten zeggen, maar niet hoor. Dan vervolgens hoofdstuk 16, daar krijgen we ook een gelijkenis, maar van een heel andere orde naar het schijnt. Maar dan moet ik u zeggen, die is helemaal niet van een andere orde. Hij sluit er volkomen logisch bij aan, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Daar is nogal veel over te doen altijd, omdat men de gelijkenis niet begrijpt. En dat komt omdat het ook heel moeilijk gaat worden om die gelijkenis op jezelf toe te passen. Of op een zondaar, of te gebruiken voor evangelisatiedoeleinden. Zo van, we laten wat weg en wat we overhouden kunnen we gebruiken. Dat wordt heel moeilijk. Maar ik vind het de mooiste. Misschien wel daarom juist. Maar kijk. Daar staat, hij zeide ook tot zijn discipelen, waarmee met deze woorden dus deze gelijkenis gekoppeld wordt aan de voorgaande. Al heet het dan wel tot zijn discipelen. Zo van, nou ja, die voorgaande, er was gewoon een toestand rondom fariseeën en schriftgeleerden die murmureerden. En toen sprak hij tot hen, tot de schriftgeleerden en fariseeën uit 15 vers 2, deze gelijkenissen. En nu vertelt hij er nog een apart aan zijn discipelen. Dat is dezelfde constructie als in Matthäus 13. Het begint met gelijkenissen aan het publiek op de oever. Niet dat ze het begrepen, maar het was aan hen gericht. En daarna met zijn discipelen samen vertelde hij er nog een paar. En dat gebeurt hier ook. Het blijft dus een beetje een privé aangelegenheid. Een petit comité heet dat. Hij zeide ook tot zijn discipelen, er was een zeker rijk mens. Kijk, moeilijk mag het niet zijn, hè? Ja, echt niet. Gewoon stap voor stap. Er was een dan weet je het al. Er was een koning, er was een heer, er was een koopman. En hoe die gelijkenissen maar beginnen. Het gaat altijd over de heer. Heer dus ook. Er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had. En deze werd bij hem verklaard als die zijn goederen toen, of als die, toen die, omdat hij zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zei tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeesteren. En de rentmeester zei tot zichzelf, wat zal ik doen, terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? En vers 4 meteen, ik weet wat ik doen zal wanneer ik van dit rentmeesterschap afgezet zal wezen, enzovoort. Dus nou weet je waar het over gaat? Over rentmeesterschap. Over een rentmeester en rentmeesterschap en het werkwoord rentmeesteren. Dat heet dan rentmeester zijn, maar het is gewoon het werkwoord rentmeesteren in de grondtekst. Waar gaat dat over? En weet je wat er nou gebeurt? Dan zoek je in je... Want ik doe die dingen gewoon, hè. Dat, niet altijd, maar soms. Dan zoek ik gewoon in de boeken, trek ik wat uit de kast, weet je veel. Trefwoord rentmeesterschap. Maar ik weet wat ik dan krijg. En wat daarover gezegd wordt in christelijke kring. Maar daar kun je met deze gelijkenis niet in passen, hoor. Dan geeft men een geheel eigen betekenis aan dit woord dat men dan wel uit de Bijbel heeft, maar men geeft er een totaal andere betekenis aan. Echt. Want ja, de Heer, je weet waar het over gaat, uiteindelijk staat er, en de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. Hij had hem ontslagen, hij had hem gezegd dat hij hem zou ontslaan, en hij ontsloeg hem, en hij prees hem. Waarom? Omdat hij knoeide in de boeken. Dat verhaal kent u toch, hoe dat staat, hè? Hij riep tot zich, vers 5, en ieder van de schuldenaars zijn heer, en zei tot de eerste, hoeveel zijt gij meneer schuldig? En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tot hem, neem uw handschrift, en nederzittende schrijf haastelijk 50. Gaan we even veranderen. Dat heet valsheid in geschriften. En hoe dan, daar staan in Nederland de zwaarste straffen op. Dit soort dingen. Maar doe maar. Echt wel. Ja. Maar, en zo gaat het door. En dan staat er, die weet dat, die komt erachter. En die preest dan de onrechtvaardige rentmeester. Wat moet je daar nou helemaal mee? Zie? En je komt er nooit meer door, omdat je zoekt in je naïviteit het begrip rentmeesterschap op, in je Bijbelse encyclopedie of in je christelijke encyclopedie. En dan krijg je een heel verhaal over dat wij zorgvuldig moeten omgaan met de dingen die wij hebben. Met ons bezit, met onze tijd, met ons geld, met ons leven, met weet je veel waarmee. En dat heet dan rentmeesterschap. Terwijl dezelfde soort dingen zou je net zo goed kunnen toepassen op elke ongelovige. En die wordt er ook niet zalig door. Dat je goed moet omgaan met wat je hebt. En dat je een beetje zuinig op je spullen bent. En op je leven en op je capaciteit enzovoort. Dat je dat moet ontwikkelen. Al was het maar omdat het goed is voor jezelf. Of anderen daar wat aan hebben is iets minder belangrijk. Enzovoort. Maar het is niet specifiek christelijk. Net zo goed als iets als je naaste liefhebben niet specifiek christelijk is. Althans niet in de algemene betekenis die wij er sinds Erasmus aan moeten geven. Nee, via de humanistische route bedoel ik. Heb u dat? De Bijbel geeft er een totaal andere betekenis aan. Maar toe maar. Dus wat moet je hiermee? En het antwoord is makkelijk genoeg, want het hele begrip rentmeester, rentmeesterschap, rentmeesteren enzovoort is niks anders dan het woord dat wij kennen als bedeling. Ik heb het woord niet uitgevonden, de vertalers hebben het uitgevonden, heb ik de indruk. Verder weet ik het ook niet, maar zo heet het nou eenmaal. want wat hier heet een rentmeester. Dat is een oikonomos, dat is ons min of meer Nederlandse woord econoom. Oikonomos, dat heet hier rentmeester. Dan heb je rentmeesterschap, dat is oikonomia. En dat is dus ons woord economie, dat is het ding. En dan heb je ook nog rentmeester zijn. Kom er één keer voor, hier namelijk, oikonomeo. Ik kan niet langer rentmeester zijn, dat is in vers 2. Maar oiko, dat komt van oikos, dat betekent huis. En nomeo, of nemo is het nog korter, het is inderdaad ons woord nemen, ons Nederlands woord nemen. Maar dat is niet de goede vertaling van het woord, want het is namelijk geven en nemen. Het is het woord voor beheren, onder controle houden. Dat wil zeggen, oikonomos is een huishouder. Letterlijk. Wij spreken trouwens in verband met economie over staatshuishouding. Kent u dat woord nog? Nou ja, wij hebben ervan gemaakt dat iets economisch is als het zuinig is enzovoort. Maar dat is typisch in Nederlandse zuinigheid. Ons ben zuinig. Zeus? Oh, nou, weet ik niet. Maar ja, zoiets. Maar het is gewoon het beheer van een huis. Dat is wat een rentmeester. Het woord rentmeester is trouwens ook een beetje vreemd woord. Ik begrijp het woord ook niet. Rente, weet ik veel. Ik heb trouwens twee voorvaderen achter elkaar, die waren rentmeester. De een was rentmeester van IJsselstein. Vanaf 1583. Rentmeester van IJsselstein. Toen stond het kasteel er nog. Dat was van Willem, die nooit wat zei. Die, Willem de Zwijger, enzovoort. En dat was Herman van der Steen. En die Herman van der Steen had een zoon, dat was Jacob. En Jacob van der Steen werd rentmeester van Buren. Dat was pas na de dood van Willem de Zwijger. Dat was onder de dochter van Willem de Zwijger. De naam ontschieten met alle, maar die was dan weer getrouwd met zijn Duitse officier. En dat contract van de aanstelling tot rentmeester is later nog bevestigd onder Maurits. Maar goed, nee, ik heb die papieren gezien. Maar de rentmeester dus van Graafschap Buren was dat. En die lui die moesten dus eens in het jaar de boekhouding overleggen. De jaarresultaten van de beheer van het landgoed. Die van Marien Weert, dat is weer een andere. Dat is van de Baron. Ja. En de jonkvrouw, den tombe, ja. Maar goed, maar rentmeester, dat wil zeggen, bij afwezigheid van de eigenaar wordt iemand anders aangesteld en die treedt op als de complete baas van de hele ballentent. Of hoe zo'n ding dan maar heet. Dat is de rentmeester. En het punt is dat dat hele begrip oikonomisch, want ik probeer het snel te zeggen, omdat het anders ontaart het in een totaal apart onderwerp. Omdat het begrip oikonomia vertaalt dus eigenlijk met rentmeesterschap hier. Elders vertaald wordt met bedeling. En, nou ja, u weet wat een bedeling is in het Nederlands of niet? Als je van de bedeling bent, dan ben je overgeleverd aan de sociale zorg. Ben je van de bedeling. Als je van de bedeling bent, dan komt het erop neer dat er dorpsomroep rondgaat met zo'n ding, weet je wel. En dan met luide stem roept dat er een slachting geweest is in slachten, een noodslachting. En dat degene met de nummers tot van tussen nummer zoveel en zoveel kunnen vlees gaan ophalen bij het slachthuis. Kent u dat of niet? Ja? Ja, dat was bij ons zo. Ik herinner me dat. dan werd dat uitgedeeld. Dat is wat het is. De voedselbank. De bedeling, dat is uitdeling. Maar het veronderstelt wel degelijk een bepaald beheer enzovoort. Dus ja, het is een ongelukkig woord. En aan de andere kant, als toch niemand weet wat het betekent, dan hoeft men zich er ook niks van aan te trekken. En dat is dus wat in de praktijk gebeurt met dat hele begrip. Maar ik heb hier nou een mooi verhaal opgehangen over wat oikonomia of oikonomos of ook oikonomeo betekent. Het is een huishouding en toch is dat uiteindelijk niet de echte betekenis van de term. Want, ik zal eens wat anders zeggen, ik neem even de tijd nou even, een slokje nemen. Heb u wel eens gehoord van hermeneutiek? Weet u wat exegese is? Exegese, dat is uitleg. Dat is bijbeluitleg. Dat kan ook van anders zijn, maar elders gebruikt men die term eigenlijk niet. Exegese, dat is uitleg. En hermeneutiek veronderstelt de leer omtrent hoe geëxegetiseerd moet worden. Hoe men exegese moet praktiseren. Dit alleen al is moeilijk te begrijpen. Het veronderstelt namelijk dat er regels zijn, dat er een methodiek is, dat er regels zijn voor het uitleggen van de Bijbel, hoe je dat moet doen. En hermeneutiek komt van de naam Hermes. En Hermes, dat wordt geacht de grote wijsgeer, de grote tovenaar trouwens ook, grote magician, de grote tovenaar, de grote magier geweest te zijn uit de oudheid. Hij wordt eigenlijk geïdentificeerd met Set uit de Bijbelse geschiedenis. En nog een paar varianten op de naam, Tot in het Egyptisch of zoiets, maar dat is gewoon Set. Laat maar zitten. En hij wordt ook, via de Romeinen wordt het Mercurius, maar toe maar. Maar goed, Hermes. En u weet, als dingen hermetisch, door Hermes, gesloten zijn, dan kun je er niet in, dan begrijp je er niks van. Heb u dat? En Hermes is degene dus die alle puzzels kan oplossen enzovoort. Hermeneutiek is officieel het theologische vak waarin onderwezen wordt, of vastgesteld wordt, of hoe je dat benoemen moet, over hoe je de Bijbel moet uitleggen, maar het uitleggen zelf is daaronder. Nou goed. Ik moet u zeggen, want ik zeg dit allemaal met een grijns op mijn gezicht, want ik heb, ja, je hoort het, ik heb me erin verdiept, maar op eigen gezag zeg ik dan maar, hermeneutiek is volstrekte onzin. Moet je gewoon vergeten. Dat is een volstrekt onzinnig vak. Bestaat niet. Het kan helemaal niet. Daar kan je dus oeverloos over discussiëren. Dat gebeurt ook. Er wordt over geschreven, gepubliceerd, gepromoveerd. Hermeneutiek. Professor in de hermeneutiek. Volstrekte flauwekul, want er zijn geen regels. Ik stond erbij. Een heleboel dingen heb ik bijgestaan van mijn leven. Ik stond erbij dat iemand aan mijn vader vroeg, ome Jacob, want die bleef altijd ome Jacob, omdat hij begonnen was met kinderwerk. Als ome Jacob in Bodegraven, was hij ome Jacob. En nog daarvoor eigenlijk al, als oom Jacob. En dat is hij zijn leven lang gebleven. Maar goed, oom Jacob, hoe doet u dat eigenlijk, de Bijbel uitleggen? En mijn man was een beetje, ja, hoe doe ik nou? Hij zei, nou weet je wat, doe het me net zoals ik. Nou, dat was het dan. Zijn daar regels voor? Nee, die zijn er niet. Dat is het punt. En toch, en daarom haal ik het nu aan, het is ongeveer één regel die je kent, hermeneutiek, en dat is een simpele, maar je moet hem wel even doorhebben. De regel is namelijk dat nieuwtestamentische woorden in zichzelf geen betekenis hebben En dat niet de betekenis van de Griekse woorden van het Nieuwe Testament gevonden moet worden in het Griekse woordenboek. Tenzij het niet anders kan, maar ze ontlenen namelijk hun betekenis, die Griekse woorden, het Nieuwe Testament, ontlenen hun betekenis aan het Oude Testament, aan de Septuaginta, de Griekse vertaling namelijk van het Oude Testament. En dat betekent in de praktijk dat ze de betekenis krijgen van het equivalente Hebreeuwse woord. Heb je dat? De betekenis van het woord logos, ik schiet me maar wat te binnen. De betekenis van het woord logos kan niet schelen wat de Grieken er allemaal over gefilosofeerd hebben. Het is veel, maar dat doet er eigenlijk weinig toe. Want het Griekse woord logos krijgt de betekenis mee van het Hebreeuwse dabar. Waarvoor het als vertaling fungeert. Is er dan verschil tussen logos en dabar? Nou, in de praktijk niet hoor. Maar ik geef het alleen maar als voorbeeld. Zo werkt het. En wat betreft dit woord, rentmeesterschap, oikonomia, het komt wel degelijk in het Oude Testament voor. Het is de vertaling van memshala. Dat hangt samen met mashal, van de wortel mashal. En iedereen die ooit maar één bladzijde Hebreeuws in het boek gelezen heeft, kent het woord mashal. Omdat het altijd als voorbeeld fungeert voor een werkwoord en de vervoeging daarvan. Mashal betekent regeren. Het wordt vertaald, het meest neutraal vertaald, met heersen. Mashal. De meem, de shin en de lamed. Mashal. En mashal wordt in onze Nederlandse Bijbels, vanuit het Oude Testament, vertaald met heerschappij. En in de Septuagint wordt het naar het Grieks vertaald met oikonomia. En het Griekse woord oikonomia, het Nieuwe Testament, wordt vertaald of met rentmeesterschap of met bedeling. Maar dat betekent dus heerschappij. Consequent blijven. En dat is de enige hermeneutische regel die je kent. Een technische redenering dus. Ja, zuster, dat betekent inderdaad dat de term vlees worden niet van doen heeft met wat wij een incarnatie noemen. Het woord is vlees geworden. Want het woord voor vlees worden is het woord evangelie in het Oude Testament. Bazar, bezer. En het betekent dat woord dat gesproken is eerst, logos, woord dat gesproken is, dabar, dat vervuld is geworden. Dat het niet meer woord is, maar dat het gestalte heeft gekregen. Dat het vorm heeft gekregen. En dat heet vlees worden. En het woord is vlees geworden, betekent niet dat de zoon geboren is, want het woord is niet de zoon, het woord, is dabar. En het krijgt gestalte in de opstanding van de Heer Jezus Christus, die dan inderdaad tot zoon gesteld wordt. Er is wel verband tussen, natuurlijk, maar dat is omdat het gaat om het woord van God. Maar de uitdrukking het woord is vlees geworden, betekent niet dat er iemand geboren werd. Het betekent dat woord, belofte, vervuld werd. En datzelfde geldt ook in, niet alleen in Johannes 1, maar ook in 1 Johannes 3. O, ieder die niet gelooft dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat wil zeggen dat de belofte omtrent de komst van de Messias, de Christus, vervuld geworden is. Is uit de antichrist. Dit is van de antichrist, van de geest van de antichrist enzovoorts. Maar dat gaat niet over de geboorte van Jezus. Het gaat om zijn opstanding. En niet om zijn opstanding zozeer. Maar het gaat om dat het woord vervuld geworden is. En dat Jezus de beloofde in het woord aangekondigde Messias is. Dat is de ene echte betekenis van de term. Maar gek genoeg, ik denk toch niet dat ik deze regel verzonnen heb. Het is hermeneutiek. En gek genoeg Dan hebben ze die Herman uit Dijk. Dit is in ieder geval een van de bekende regels. En wat mij betreft de enige. En iedereen zondigt er tegen. Komen ze woorden tegen in de Bijbel, trekken zich er absoluut niks van aan. Ja, ja. Jammer dan. Ik kan er verder ook niks aan doen. Maar wat ik probeer te vertellen, langs de lange omweg, en dan kom ik bij het onderwerp, zeg. Deze gelijkenis gaat over rentmeesteren. Rentmeesters zijn rentmeesterschap. En het gaat over een rentmeesterschap, een heerschappij. Oké, een huishouding, een heerschappij die beëindigd zal worden. Eentje die niet deugt, waarvan het beheer ook niet deugt, de rentmeester, de heer, die de heerschappij bestuurt. Oké, de rentmeester. Die brengt de goederen door, zal ik maar zeggen. Daar kun je ook al die van op aan, enzovoorts. En de eigenaar van het huis, oikos, de eigenaar, de heer van de heerschappij, van de heerlijkheid moet je eigenlijk zeggen, in consequent taalgebruik. De heer van de heerlijkheid zegt, ik maak hier een eind aan. Niet ik ontsla je, ik maak een eind aan de hele heerschappij. Dat is waar het over gaat. Heb je dat? En in wat plattere taal dan, oké, de Heer maakt een eind aan de bedeling. Deze bedeling. En over welke het gaat, ja, daar hebben we het over gehad, uiteraard. Het gaat over de bedeling van de wet. In laatste instantie onder het Jodendom. Maar daar heel slecht beheerd. Ik heb u dat wel eens gezegd, ik heb het gezocht. Ik was niet de eerste en ik ben ook niet de eerste die het zegt. Maar ik heb gezocht en ik heb in de hele Bijbel geen goed woord kunnen vinden over het Jodendom. Sorry. In de Bijbel niet. Integendeel, de Heer heeft er geen goed woord voor over. En de uitspraken over u of veranderen heb ik niet gewild. Gaan in hoge mate over die binnen het Jodendom. Zoekt u ze maar na in de Bijbel. Er is niks positiefs over te melden. En het is zelfs, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is. Dan vragen ze in hun vroomheid aan de Heer: moeten wij nu terug zijn uit de ballingschap, moeten wij nu nog vasten ter herinnering aan de val van Jeruzalem in der tijd onder Nebukadnezar? En dan zegt de Heer, hoezo vraag je dat aan mij? Ik heb toch niet gezegd dat je moest vasten? Bekijk het maar. En jullie offers heb ik ook niet gewild. Voor mij hoeft het niet, zegt de Heer. Maar ze gaan er gewoon mee door, hè? Kijk, dat lees je in de Bijbel dus. Heb je dat? Per slot was het lang na Jeremia, nou ja, tientallen jaren minstens, na Jeremia dat de Heer gezegd had van, aan wie de Heer gezegd had van, nou, ik maak wel een nieuw verbond. Oude verbond weg, ik maak een nieuw verbond met het huis van Israël. En met het huis van Juda. Enzovoorts. En de commentator van, in de Hebreeënbrief, dat wil zeggen Paulus, als u mij zou vragen, die zegt, ja, dat betekent dat al 600 jaar voor Christus het Mosaïsche verbond tot oud verbond verklaard was, omdat er een nieuw verbond was aangekondigd, zwart op wit. En dat betekent dat je vanaf dat moment dus je van dat oude verbond niet zoveel meer hoeft aan te trekken. En dat is precies waar de gelijkenis over gaat, deze gelijkenis. Er staat vast dat het beëindigd zal worden. Dat het zo langste tijd gehad heeft. Ja, waarom? Omdat het niet deugt. Omdat het niet kan. Of zo. Nou goed. En dan staat er dus inderdaad in vers 2. De Heer die riep die rentmeester en zei tot hem, hoe hoor ik dit van u? Leuk, hè? Van Deudekom, denk ik altijd erbij, maar... Wim Sonneveld, ja. Geef rekenschap, dat wil zeggen, houd afrekening. De boeken moeten gesloten worden, einde van het verhaal. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeesteren. Einde van het verhaal. Maar u wordt geacht te begrijpen dat de rentmeester van het oude verbond, dat was het Joodse volk. Aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. Voor wat betreft het andere huis van Israël, dat was al lang daarvoor, was het vernietigd, verstrooid geworden, of hoe je dat maar zeggen moet. Nee, het volk als zodanig bestond nog wel, maar toen maar. Maar het rijk als zodanig niet meer. En het was Lo Ami, al langer. En het Joodse volk was nog Ami. En aan het Joodse volk wordt gezegd, via Jeremia, einde van het verhaal. De staat zal vernietigd worden, Jeruzalem zal verwoest worden, de tempel werd trouwens verbrand en er zou niemand kunnen ontkomen. En de Heer zei, en er blijft hier niemand uit het Joodse volk, niemand blijft hier in het land over. Niemand zal dit overleven, men zal weggevoerd worden en zo niet, dan zul je gedood worden. En mocht je inderdaad vluchten naar Egypte, daar zal je achterhaald worden. Niemand zal het overleven, behalve Jeremia en degene die bij hem waren, dat was Baruch en de dochters van Zedekia. Het staat allemaal in de Bijbel. Einde van het verhaal. En u weet wat er gebeurt. Ik weet dat het ook niet aardig is om te vertellen. Maar zo, dit is historie. Wat er toen gebeurd is, is dat het weggevoerde volk in Babel bedacht heeft van, we moeten toch onze identiteit bewaren. Dat gebeurt altijd als een volk of een groep mensen emigreert of weggevoerd wordt of wat dan ook maar, of verjaagd wordt. We moeten bij elkaar zien te blijven, laten we een vereniging oprichten enzovoort. Dan komen Pieter en Margriet, die komen elk jaar in Canada of was het Amerika? Waar dan ook maar, bij al die Nederlandse dorpen daar en wat het maar was, weet ik veel. Je hebt daar nog hele streken waar ze Nederlands spreken of waar ze Duits spreken, niet te vergeten. U weet, muziekinstrumenten komen uit Oost-Duitsland, ja, of uit Amerika, Elkhart. En de merken zijn Martin, Kon, Wurlitzer, allemaal Duitse namen. Nog een paar meer natuurlijk, maar schieten me zo gauw niet te binnen. Het is nog steeds Duits, ze zitten allemaal maar op een kluitje daar, verhoudingsgewijs, blijven bij elkaar. En onderhouden hun eigen cultuur. Nee, weet je waar ik aan denk? Ja. Ik kwam in 1983 in Zuid-Afrika bij mensen die in 1952 waren geëmigreerd vanuit Gladenbrug. En ik kom daar binnen en het rook precies als bij mijn moeder thuis vroeger. En dan komt er dat ze net zijn huishouding voerden. En eten kookten op een oliestel en zo, weet je wel. Zo'n speciale lucht. En erg schoon was het toen nog niet, want wc-eenden bestonden nog niet. Ja. Nou ja. Nee, ik werd er ook ziek, inderdaad. Ja, natuurlijk. Ja, ik zal nooit vergeten. Maar net of je teruggeplaatst wordt in de tijd. Dat was het niet. Maar die mensen houden hun eigen leefwijze vast. En die schrikken zich wild als ze dan bij gelegenheid na jaren weer terugkomen in Nederland. Want dan kennen ze het land niet meer. En dan hebben ze helemaal geen vaderland meer. Want zo is het dan, hè. Maar goed. Hoef ik het verder niet over te hebben. Maar wat de Joden gedaan hebben, die hebben in Babel hun eigen cultuur ontwikkeld en vastgelegd. Dat is de oorsprong van de Babylonische Talmud. En dat zijn de officieel oudste, buiten de Bijbel om althans, zijn dat die officieel oudste Joodse geschriften. Hebben jullie dat nog? Maar toen was al gezegd dat het niet meer hoefde. Dat is Hebreeën 8, waar het aangehaald wordt uit Jeremia 31. En het is het langste citaat in het Nieuwe Testament, veruit het langste citaat in het Nieuwe Testament uit het Oude. Dat citaat over vanaf Jeremia 31, vers 31. Dat is het laatste stuk van Hebreeën 8. En de conclusie is, hetgeen dan oud is en verouderd is nabij de verdwijning. Daar staat, als een nieuw verbond is aangekondigd, dan betekent het dat waar het de vervanging van is, heet vanaf dat moment oud. En wat oud is en verouderd is nabij de verdwijning. Dat was al 600 jaar zo dus. Eigenlijk langer, maar toen maar. Heb je die? Maar goed. Maar niettemin, het Joodse volk, dat was dat volk waaraan het woord van God is toebetrouwd, waarvan niks terecht aan kwam, maar het, nou ja, het ging dus ook niet goed. En die zei, laat me zitten. Dat is wat hier aangehaald wordt, dus het is volstrekt een Bijbelse aangelegenheid. Het wordt hier aangehaald en dan staat er, want het is een gelijkenis, en u weet, gelijkenissen gaan nog steeds bij de les blijven. We gaan nog steeds over de verborgenheden van het koninkrijk. Dus in hoge mate over onze tegenwoordige tijd. Of had ik bedeling moeten zeggen? Tijd. Oké. En de rentmeester zei bij zichzelf, niet dat hij dat deed, maar in deze gelijkenis komt het zo voor. De rentmeester, dat is dus het Joodse volk. Zij bij zichzelf, wat zal ik doen, terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van me neemt? Wat moet ik doen? Want ik word ontslagen. Wat dacht u van deze? Ik ben Ami, maar ik word Lo-Ami. Ik ben priesterlijk, maar ik word ontslagen van het priesterambt, Hosea 3. Oh, 4, sorry. Oké, dat staat daar over de 10 stammen, maar Hier gaat het over de tweeën dan. Hè? Wat zal ik doen? Terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt. Graven kan ik niet. Mijn vader zei dan, ja, als het niet goed gaat op school, dan komt er niks van je terecht. Dan verhuur ik je aan een boer. Zei hij dan. Verhuur ik je van aan een boer. Dat leek mij toch heus niet onwenselijk eigenlijk toen. Want school vond ik ook niet wat. In mijn vrije tijd speelde ik wel degelijk bij de boer. Maar goed. Toch wel. Graven kan ik niet. Je weet toch hoe ze dat vroeger in Nederland deden? Dat mensen die geen werk hadden. Die werden aan het werk gezet door Willem I. En dan? Kanalen graven. Nee, niet alleen de Dedemsvaart, natuurlijk ook de Willemsvaart en zo. En de Stadse Musselkanaal en wat allemaal was. En dan schop op schop gooien. Weet je, ken je dat? Staan ze een rijtje boven elkaar zo in de diepte. En dan moet de onderste gooit het omhoog. En dan moet de volgende, die iets hoger staat, het op de schop opvangen. En die gooit het weer verder omhoog enzovoort. Ja, nee, zo ging dat, ja. Allemaal handwerk. Graven. En dan had je nog natuurlijk dat ze gestuurd werden naar de veenkoloniën. Allemaal uit dezelfde tijd trouwens hoor. Ook graven dus. De grond afgraven. En dan had je, ja zeker, de Wieringermeer. En hoe heet dat? De Noordoostpolder natuurlijk. Hè. Dan ben je al iets later, dat is al de 20e eeuw. Maar toen maar. Het is al gauw graven. Ja, grondwerk. Maar toen maar. Graven kan ik niet. Te bedelen schaam ik mij. Daar was hij te verlegen voor dan weer. Maar toen maar. Ik weet wat ik doen zal, zegt hij. Ik ga mij vrienden maken. Ik weet wat ik doen zal opdat wanneer ik van het rentmeesterschap van de bedeling afgezet zal wezen, definitief ontslagen zal zijn, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich in ieder van de schuldenaars zijn heren en zei tot de eerste, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide, 100 vaten olie. Dat is geen aardolie dan, dat begrijpt u. Hè? Dat is olijfolie. 100 vaten olie. En hij zei, neem je handschrift en nederzittende schrijf haastelijk 50. Daarna zei hij tot een ander en zei, gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zei, 100 mudden. Oké, 100 mudden tarwe. En hij zei tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. Enzovoort. De vraag was, nee, het is niet de vraag eigenlijk, maar ik stel die vraag nu. Mocht die rentmeester dat doen? Zo. En het antwoord is ja, want hij was de rentmeester. Dat kon hij doen. of hij zich daar geliefd mee maakt bij zijn heer. Ja, maar dat is het punt al niet meer, want hij, zijn ontslag was al aangezegd. Dat is het. In zulke gevallen wordt meestal iemand wordt het ontslag aangezegd en dan moet hij meteen de sleutel inleveren en zijn pasje en zijn auto en, enzovoort. En dan kan hij het pand niet meer in. Hoewel hij dan misschien nog in loondienst is en nog een paar maanden salaris of een paar jaar salaris meekrijgt of wat dan ook maar. Maar meteen rechts, meteen eruit, omdat hij niet meer de zaak kan verzieken. Maar in dit geval, hij kon dit gewoon doen. Hij was de rentmeester. Alleen ja, dat kostte de heer nog meer. Maar voor de rest maakte het voor hem niks uit. Hij kon het doen en hij maakte persoonlijke vrienden mee, uiteraard. Zie? En dus staat er dan, en de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, want zo heet het dan, onrechtvaardige, hield zich niet aan de voorschriften, aan de boekhouding, veranderde dat enzovoorts. De heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gedaan had, want de zonen, de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Nou ja, daarmee wordt gezegd dat het wel degelijk over het Joodse volk gaat. Kinderen des lichts, degene die het woord bewaren of aan wie het woord is toebetrouwd. Maar hij zegt dat er was het was heel verstandig van die rentmeester om dat zo te doen. Om niet vast te houden aan de eigen identiteit. Daar komt toch een eind aan. Men kan beter zich vrienden maken, want die heeft men hard nodig als men straks op straat staat. En dan nog eens wat, want ik wees natuurlijk steeds op Jeremia 31, waar dan staat dat de Heer een nieuw verbond zou maken ter vervanging van het oude verbond, namelijk dat der wet, toen hij hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Maar op voorhand moet gezegd worden dat die wet van tijdelijke aard zou zijn, ook zonder de afkondiging in Jeremia 31. Dat is wat achteraf, ik geef het toe, maar het is wat achteraf in Galaten hoofdstuk 3 uiteengezet wordt. Daar staat dat de beloften die God gedaan had sinds Adam en daarna uitdrukkelijk en ook zwart op wit bovendien bevestigd heeft aan Abraham en zeker ook Isaac, Jacob wordt niet meer genoemd geloof ik, maar dat God die beloften aan Abraham en Isaac gedaan had van oudsher en dat weliswaar ooit de wet daarbij kwam 430 jaar later, maar er staat, dat verandert echt niks aan de beloften die God gedaan heeft. En vervolgens staat er dan dat in de praktijk die wet de vervulling van de beloften van God blokkeert. Dat wil zeggen, zolang die wet daar is, kunnen de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac enzovoort niet vervuld worden. En daarom, want zo wordt het uiteengezet in Galaten 3, daarom moest eerst een einde gemaakt worden aan de wet. Die moest vervuld worden, staat daar. Er moest een eind aan gemaakt worden, opdat vervolgens de belofte uit genade en niet uit de wet, uit genade zou worden ontvangen en gegeven, of hoe dat maar geformuleerd wordt daar. Lees het maar na. De wet kwam 430 jaar na de belofte aan Abraham en die wet maakt de belofte niet krachteloos. Staat gewoon naast elkaar, heeft met elkaar niks van doen, staat er. Staat onafhankelijk van elkaar, maar er staat ook dat de wet eerst voltooid moest worden alvorens de belofte vervuld kon worden. Niet uit wet, maar uit genade. Want de beloften waren onvoorwaardelijk. En de wet blokkeert dus de vervulling van de beloften. En dat is een hoofdthema daarna weer in het Nieuwe Testament ook, waar uitdrukkelijk staat dat naarmate men onder de wet wil leven, men van de genade vervallen is. En naarmate men een beroep doet op de Mosaïsche wet, men geen deel heeft aan de zegeningen van Christus.
Allen hebben gezond van
duizend dan is Christus u niet nuttiger zijn van de genade vervallen, enzovoort. En je vindt het trouwens al geïllustreerd helemaal op de eerste bladzijde van de Bijbel. Maar ik geef toe dat dat een illustratie is. Zodra men eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, is de weg naar de boom des levens geblokkeerd. Toch? Zo wordt het daar gezegd. Wordt men dolf uitgezet en de boom des levens wordt bewaakt. Men zou daar niet van eten, men kan niet, men mag niet, zo mogelijk, enzovoorts. Kijk, en dat is wat dus aan de hand is. En dat had het Joodse volk moeten en kunnen weten, althans volgens Paulus, die bij meerdere gelegenheden in het Nieuwe Testament een beroep doet op de Joden. En dat hij dan zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. En dan moet hij iets argumenteren, maar kennelijk verstaan ze de wet dan toch niet, hè? Je weet toch dat de wet over de mens heerst zo lange tijd als hij leeft enzovoort. De wet is een tijdelijke aangelegenheid. Zie? En de wet is nu vervuld, dus je bent nu vrij van de wet enzovoort. Dat is Romeinen 7. En dan heb je natuurlijk ook, het is iets moeilijker, Galaten 4... Een hoofdstuk verder dan, gelaten 4, waar Paulus ook spreekt tot degene die de wet verstaan, of geacht worden te kennen. En die zegt, ja, in de wet lees je over Abraham en die twee vrouwen enzovoort. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, enzovoort. En dan krijg je hetzelfde verhaal. Zolang Ismaël daar is, komt het niet goed. En de zoon van de dienstmaagd moet uitgedreven worden. Van de slavin, zal ik maar zeggen. Want de vrije, de slaaf zal niet erven met de vrije enzovoort. En die Ismaël, die weggedreven moet worden. Hagar, die weggedreven moet worden, komt overeen, staat erbij met het Jeruzalem dat nu is en met Sinaï en met wat het maar is, met de wet, het oude verbond. Dat moet eerst beëindigd worden, dat is de strekking daarvan, alvorens het nieuwe verbond daadwerkelijk beleefd kan worden en toegepast kan worden. En dat wordt daar dus ontleend aan de symboliek van Genesis notabene. Ik weet wel, dat is ook iets van hermeneutiek, dat men zegt, ja, je mag niet iets bewijzen aan de hand van symboliek. Maar, ja, als je niet anders hebt dan dat, wordt het ook wel twijfelachtig, vind ik. Maar het is zeker geen regel, want de Bijbel zelf zegt dat wel kan. Al geef ik dan meteen toe dat Paulus eerst in Galaten 3... zegt, je hebt de belofte gods, er komt de wet daarbij en dat blokkeert dan de vervulling van de belofte gods enzovoort. En daarna komt hij pas met hoofdstuk 4, maar dan illustreert hij wat hij leerstellig uiteengezet heeft, toch wel degelijk aan de hand van het Oude Testament. En dus de symboliek, wel degelijk. Dat wil zeggen, het fungeert wel degelijk als als mede-argument. Ik geef meteen toe, als je niks anders hebt dan symboliek, wordt het een moeilijke zaak. Maar ik zou er verder geen uitspraak over willen doen. Maar vele, vele leerstellige uiteenzettingen worden zeer sterk bekrachtigd door de beelden die we hebben in het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe. En dat ook hebben in het Nieuwe, ja, dat... Ik weet niet of ik het allemaal vertellen moet, maar... Ik ben opgegroeid met het idee, het Oude Testament is de symboliek en het Nieuwe Testament is de vervulling daarvan. Het Oude Testament is geschiedenis, ze hebben een profetische betekenis. Dan ben je heel ver, verhoudingsgewijs. Er zijn maar weinig mensen die daar enig idee van hebben. Maar daar ben ik dan wel mee grootgebracht. Althans met dat idee, enzovoorts. Maar ik weet nog dat ik voor het eerst erop tegenop liep dat een nieuwtestamentische gebeurtenis een profetische betekenis had. En dat was een schok voor me. Goh. En ik weet nog dat ik dacht, ja, als dat zo is, maar dan hebben al die andere geschiedenissen in het Nieuwe Testament dus ook een profetische betekenis. En ik zweer het u, daar heb ik niet uit boeken of zoiets. Want daar komt het niet in voor. Nou ja, misschien tegenwoordig wel, dat weet ik niet. Ik hou het allemaal niet bij. Maar ja, het is geblokkeerd. Iemand heeft ooit geroepen, symboliek vind je het Oude Testament en het wordt in het Nieuwe Testament vervuld. Ja, dat is makkelijk zat. Het Oude Testament beelden van Christus, in het Nieuwe Testament heb je Christus. En dan roep je zoiets voor je alfacursus, sorry, voor je inleiding tot de Bijbel dan. Maar het is een aardig idee, maar het is niet correct. Net zoiets als, hetzelfde zeggen ze trouwens over het Oude Testament vind je het type en in het Nieuwe Testament vind je het antitype. 1-1. Totdat je erachter komt, kom je erachter dat antitype precies hetzelfde betekent als type. Of het nou is beeld of tegenbeeld, dat is precies hetzelfde. Heb u dat? Dat is een verkeerd jargon. En ik weet ook nog dat ik in de praktijk leerde dat je niet maar had één type en daarna de vervulling op een andere plek. Maar dat het ene type, het ene beeld, dat komt ook daarvoor en komt daarvoor en vindt daar zijn toepassing en daar enzovoort. Maar dat heb ik in geen enkele traditie of systematische theologie of wat dan ook maar, ben ik dat ooit tegengekomen. Waarom niet? Omdat men het dichtgetimmerd heeft. Men heeft hermeneutiek uitgevonden. Nee, dat mag niet. Oude Testament is symboliek, het Nieuwe Testament is vervulling. Maar dan is de vraag, is het Loofhuttenfeest een beeld van het koninkrijk zoals het in de toekomst op aarde zal zijn, of is het een beeld van onze tegenwoordige bedeling? Het antwoord, er komt geen koninkrijk op aarde in de toekomst, is één en hetzelfde ding. Men gelooft niet in de wederkomst van Christus met een koninkrijk op aarde. Dus het Loofhuttenfeest is een beeld van de nieuwe bedeling, heet het dan. Dus een Calvinistisch jargon hoor. De nieuwe bedeling, begonnen bij de opstanding van Christus, duurt tot aan de jongste dag. Is hetzelfde als het duizendjarig rijk. Enzovoorts. En dan heb je het plat gestreken. En de ultradispensationalist zegt, Loofhuttenfeest is duidelijk een beeld van het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Het koninkrijk noemen ze dat dan. Dus is het niet een beeld van onze bedeling. Ja, je kan ook andersom bewijzen en zeggen, het is duidelijk een beeld van onze bedeling. Want Loofhuttenfeest gaat over dat Israël in de woestijn gewoond heeft onderweg naar het beloofde land. En wij zijn onderweg naar het beloofde land en we leven in een wereld die een woestijn is. En trekken door de woestijn onderweg naar Canaan, het hemels Canaan. Dus het Loofhuttenfeest is een beeld van onze bedeling. En dus niet van het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. Dan zit je weer fout. Zie je? Maar men heeft het allemaal afgehecht, zeg ik altijd. Ik ken het verschijnsel, ik beleef het nog steeds. Dan komt er een toespraak voorbij, een mooie uiteenzetting. En daarna, ja, en dan ontaart de Bijbelstudie in een preek. Zo noem ik dat dan. Hè. Dan wordt het een soort praktische toepassing enzovoort. Maar daarmee dan worden de losse eindjes worden erin gestoken. Je kunt dat afhechten. Van het breiwerkje, er worden losse eindjes erin gestoken enzovoort. En dan is het dan. En zo komt het in de boeken. En waag het niet die losse eindjes eruit te trekken en het breiwerkje te voltooien. Nou, dat is wat altijd gebeurt. Ik ben van mening, Sir Robert Anderson schreef het trouwens ook. Sir Robert Anderson die schreef iets als, de Bijbel heeft meer geleden van degene die zeggen daarin te geloven dan van de atheïsten. Kortom, het christendom heeft meer geleden van de christenen dan van de volstrekte heidenen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is in de praktijk ook zo. Men rondt dat af, men beperkt het, men brengt het in kannen en kruiken, zal men zeggen, en dan is er verder niks meer. Dan houdt het op. En dat is de vloek ook van de hermeneutiek dus. Die had tot doel, eigenlijk dat hele vak heeft tot doel, om de computer te kunnen laten uitleggen wat de Bijbel zegt. Eigenlijk. Dat er een systeem is, zo van, wat staat hier? Oké, regel 1, eerste vraag. kan ik de vraag 2, vraag 3 enzovoort. En dan kom je er doorheen en dan ben je klaar. Hermeneutiek. En als ze het niet met je eens zijn, als je de Bijbel leest en tot je neemt, dan zeggen ze, ja, je zondigt tegen de hermeneutiek. Dat is in strijd met de hermeneutiek. En dan zoek je op wat hermeneutiek is, dan kom je nooit achter. Want het bestaat gewoon niet. Echt niet.
Als ik het enige vraag waar ik het onvoldoende voor had, de Bijbel
staat niet door. Wie, jij? Praat me daar niet van. Ik weet nog wie het vak gaf. En wie er een dik pak papier van samenstelde. Een hele stapel A4 hermeneutiek. Moest ze nodig onderwezen worden op de Bijbelschool. En dan, ja. Sorry. En in alle naïviteit van degene die daarover gaan. Zegt, oh, nooit van gehoord. Dat moet heel interessant zijn. Dus laten we dat maar als vak erbij nemen. En de man kreeg weer een steltje lessen te geven enzovoort. Verschrikkelijk. Het bestaat gewoon niet, maar niemand zegt het ooit. Kent u het verhaal van de kleren? We moeten pauzeren. Kent u het verhaal van de kleren van de keizer? Nou, laat ik dat maar roepen. De keizer heeft niks aan. Toch wel. Goed. Ik hoop dat u begrijpt inmiddels dat het Joodse volk beschouwd moet worden als de rentmeester, de huishouder van de huishouding der wet, de heerser van de bedeling, de heerschappij der wet. Ik hoor net dat de premier van Israël, die heet Rosh HaMemshala, dus het hoofd van de heerschappij, het hoofd van de regering. Dat is het, Rosh HaMemshala. Wij noemen zo iemand de premier. Maar of zoiets. Maar wist ik niet hoor. Maar hoort u het eens van een ander. Rosanne, de heer van de bedeling. Zoiets. Ik herinner u trouwens even aan de uitspraken in Efeze over, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods, de echte lezing, de meest correcte vertaling, ook volgens de hermeneutiek, is, indien je maar gehoord hebt van de heerschappij der genade gods. Dat is de goede lezing. Heb je dat? Het heet ook de heerschappij der verborgenheid natuurlijk. Enzovoort. Men moet het dan eigenlijk overal zo lezen. Maar toe maar. En van Paulus staat, en de heerschappij is men nou eenmaal toevertrouwd. De uitdeling is het dan vertaald. In plaats van bedeling staat er dan uitdeling. De uitdeling is maar. En voorts wordt van de uitdelers verwacht dat ze elk getrouw bevonden worden. Ik geloof dat in 1 Korinthe is dat het staat. 1 Korinthe 4? Zoiets. 1 Korinthe 4. Ja, rechtse bladzijde, rechtse kolom is boven het midden. Ja. De uitdelers. Ja, maar het gaat dus over heerschap. Hè? Het beheer van het een en ander. Het Engelse woord, mooi Engels woord ervoor is administration, maar dat vertalen wij weer verkeerd. Wij denken dat het alleen maar papier is. Hè? Maar administration is in Amerika de term voor de hele regering. Administration. Nou goed. Het Joodse volk is de rentmeester van de oude bedeling. En daar komt een end aan. Als beheersders van de wet, want over die heerschappij gaat het, die bedeling, daar zal een eind aan komen. Nog even voor alle duidelijkheid, ik beschouw mijzelf als een dispensationalist, dat wil zeggen een aanhanger van bedeling, ik zei niet de aanhanger van bedelingenleer, wat het maar is. Maar neem niet weg dat de term bedeling wel degelijk ook gebruikt wordt binnen Calvinistische kringen. Alleen, men gebruikt de term alleen in twee toepassingen. Dat wil zeggen, de oude bedeling en de nieuwe bedeling. En men beschouwt het als een synoniem voor het oude verbond en het nieuwe verbond. En die toepassing van die termen is dus wel terecht. Die is wel correct. Er is alleen nog wat meer, want je hebt natuurlijk ook de heerschappij, de huishouding van nog het een en ander. Hè? Van wat er aan vooraf ging, iets met de belofte, wat een lang verhaal is. En natuurlijk van het geopenbaarde koninkrijk alsnog in de toekomst. Maar toe maar. Er hangt ook een hele huishoudingbedeling aan het verbond natuurlijk. Verbond met administration. Het verbond met David. Dat is het minst bekende, denk ik. Maar dat weet ik ook niet. Andere keer hebben we het er weer over. De Heer prees de, vers 8. De Heer prees de rechtvaardige rentmeester. Het had hem wel wat gekost, maar hij prees die rentmeester. Zegt, nou, dat is een handige vent. Dat heeft hij goed gedaan. Omdat hij voorzichtig gedaan had. Het woord voorzichtig staat gewoon voor verstandig. Maar het woord, ik hou van het woord voorzichtig vanwege de letterlijke dat wil zeggen de etymologische betekenis. Met voorzicht. U weet wel, regeren is vooruitschuiven. Is vooruitzien. Juist, ja. Regeren is vooruitschuiven en achter de feiten aanlopen. Dat is wat men tegenwoordig daaronder verstaat, een publieke opinie volgen die dan geformeerd wordt door de media. Maar laat me zitten. Voorzichtig. De Heer is overvloedig geweest over ons met zijn genade. In alle wijsheid en voorzichtigheid staat er in Efeze 1. Dat begrip is het. De Heer weet dat er van ons niks te verwachten is, dus hij heeft ons begenadigd. Met alle voorzicht. Heel verstandig is dat. Vooruitkijken. Omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen deze wereld zijn voorzichtig, uit de gelijkenis, zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. Wat er dus staat is dat de kinderen des lichts zo niet handelen. Of nog anders, het zou verstandig geweest zijn als de kinderen des lichts zo zouden handelen als deze onrechtvaardige rentmeester. Wat dan? Nou, ze zouden niet zo zwaar moeten vasthouden aan de wet. Daar dat toch een achterhaalde zaak is. En hoewel de wet van God zelf gegeven was, om zo te zeggen, en hoewel hij zelf de memshalah, de heerschappij van de wet, had ingesteld, had de Heer er formeel al een einde aan gemaakt, al even daarvoor. En zoals dus zojuist heb geprobeerd uit te leggen, en zoals de Hebreeënbrief het uitlegt, het is nooit bedoeld geweest om voor altijd te zijn. Het is een tijdelijke aangelegenheid. Ik ben ook van mening trouwens dat men in het algemeen binnen wat men noemt de bedelingenleer ten onrechte de neiging gehad heeft, Schofield namelijk zeker, maar alle anderen ook, de neiging gehad hebben om elke bedeling eindig te maken. En als er een nieuwe bedeling begint, dan meteen te zeggen, nou is die daarvoor was voorbij. En dat is niet zo. De enige bedeling tot op heden, de enige heerschappij, administration die inmiddels beëindigd is, de enige is die van de wet. Heb je dat nog? Want al die anderen zijn nog steeds in werking. Het idee van dat de mens staat individueel tegenover God, onder het gezag van zijn geweten om zo te zeggen, dat blijft zo tot aan de jongste dag. En dat God de mensheid verdeeld heeft in volkeren. Wat zei u? Apartheid? Ja, dat God de mens verdeeld heeft in volkeren. Dat de volkeren apart gezet heeft in hun eigen land, naar hun landpalen, naar hun spraken en naar hun wat het maar was allemaal. Ja, dat is nog steeds zo. En waar de volkeren zich daar niet aan houden, krijg je dus chaos. Toch? Ja, je moet ergens beginnen. Dit zijn de basale regels en die bestaan nog steeds. Het zal zelfs in zekere zin worden beëindigd in de wederkomst van Christus, wanneer alle volkeren gebracht worden onder één hoofd. Maar het neemt niet weg dat je dan nog steeds verschillende volkeren hebt met een verschillende positie in de 1000 jaren. Want de Bijbel zegt dat. En zeker ook dat dan de volkeren zullen teruggebracht worden naar hun eigen gebied. Of dacht u dat het alleen voor Israël gold? Nee, dat geldt voor alle volkeren, dat is het nou juist. Zie? Of die grenzen een beetje open zijn, ja, dat denk ik wel. Maar daarom zijn ze er wel. Enzovoort, dat duurt nog voort. En de belofte aan Abraham en de huishouding der belofte, het is inderdaad waar dat in onze dagen die beloften vervuld worden aan ons, gelovigen. En in zekere zin via de 10 stammen van Israël, tot op zekere hoogte. Maar de uiteindelijke vervulling daarvan, die wacht echt nog op de toekomst. Die vervulling is begonnen, maar is nog niet voltooid. Dus het blijft nog steeds waar, die beloften die God aan Abraham en Isaac gedaan heeft. Omtrent, ik zal u dit land geven enzovoort, ik zal u vermenigvuldigen. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat wordt op zijn vroegst compleet vervuld in de 1000 jaren. Toch? Kortom, dat duurt allemaal voort. Alleen de wet niet. Tot ergernis van de natuurlijke en zeker ook de religieuze mens. Want ja, de natuurlijke mens kan niet zonder. Na menselijke maatstaven. En de religieuze mens per definitie niet. Want dat wet is religie en religie is wet. Daar is geen verschil tussen, dat is hetzelfde ding. Hebben jullie dat? Met alles van doen met verbond, met banden. Met ligaturen, banden, verbindingen, lassen enzovoorts. Maar de enige bedeling tot nog toe die beëindigd is, is die van de wet. Al die anderen duren nog steeds voort, zijn onafhankelijk van elkaar. Nou, onafhankelijk, maar ze bestaan naast elkaar. Er is altijd een relatie onderling natuurlijk. Maar goed. Maar deze huishouding van de wet zou beëindigd worden. Dat was een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. En het was bovendien een juk dat pas na 2500 jaar gegeven werd en dan nog alleen gelegd werd op Israël. Heb u dat? Het is niet algemeen voor de mensheid als zodanig. Het is van tijdelijke aard. En met een beperkte toepassing. En de functie daarvan, dat weet u langzamerhand, de functie daarvan is slechts om aan te tonen de zondige natuur van de mens. Maar u weet hoe een mens is. Hij hecht aan de wet. Hij wil niet tot de conclusie komen dat de mens een zondaar is. Ik heb u dat waarschijnlijk wel eens verteld. Want ik heb zo van die vaste dingen in mijn herinnering zitten. Dat interview met die rabbi voor de radio, een heel lang interview. Het ging onder andere ook over de besnijdenis, ja, en waarom ze dat deden. Er kwam geen antwoord op. Behalve dan dat het nou eenmaal traditie was en daar blijft het dan bij. De vraag was uiteindelijk, maar rabbi, gelooft u dan in de goedheid van de mens? En de rabbi barstte los. Ja, natuurlijk. Waarom zouden wij anders onze wet hebben? Of ik precies herinner ik het me niet, maar dat was het. Natuurlijk, wij leven onder de wet. Dat heeft alleen zin als je gelooft in de goedheid van de mens. Dat was zijn redenering. Dus volkomen juist. Volkomen juist. Alleen, de bedoeling is nou juist dat de wet aantoont dat er geen goeds in de mens is. En dat het daarom niet werkt. Met andere woorden, de wet wordt geacht aan te tonen dat wet niet werkt, dat je dit daarvan moet hebben. En het enige wat overblijft is het tegenovergestelde daarvan. Genade. En in mijn cynische formuleringen zeg ik dan altijd, nou ja, en om niet tot dat inzicht te komen, heeft men dus de verbondstheologie uitgevonden, waarbij men wet en genade gemaakt heeft tot een mix. U weet wel, whisky soda. Cola tik, weet ik veel, een mix, Flaflip, ja dat kan ook, ja. Ja, misschien moet ik zeggen, ik ben niet zo goed thuis in de keuken. laat staan in de bar. Maar zoiets. Men gooit het door elkaar, maar maakt er wat van, zodat je daarna geen wet eigenlijk meer hebt. Niet echt, maar ook geen genade. En echt doen, daar staat in alle, 99% van alle theologische boeken staat dat in, dat er onder de wet wel degelijk ook genade was. En dat je onder de wet wel vergeving kon krijgen van het een en ander. Maar als je die dingen leest, dan weet je, ik zit hier verkeerd. Dan weet je waarom dat er allemaal staat. Alsof wij dat niet wisten. Natuurlijk is dat zo. Maar waarom moet je dat vertellen zo? Omdat de volgende zin luidt dat je dus ook onder de genade wel weer wet hebt. Want als je onder de wet genade hebt, dan kun je ook onder de genade wet hebben. En dus wij leven dan wel onder de genade, maar wij kunnen niet zonder de wet. Want als je onder de wet leeft, kun je niet zonder de genade. Nou, dat is het verhaal. En men roert het zaakje door elkaar. En ja, sorry. Ik ben er allergisch voor. Op den duur leer je die dingen meteen zien. En dan kom je die uitdrukkingen tegen en die redeneringen. En dan weet je uit welke hoek de wind waait. Kolen en geiten sparen enzovoort. Zo van, ja, men weet best wel wat de Bijbel leert, maar dat wil men niet, dat acht men niet wenselijk, men acht het onverstandig om erover te spreken enzovoorts. Want ja, daar maken de mensen misbruik van enzovoorts. Ik herinner mij de woorden van een van de directeuren ooit van Dallas Theological Seminary. Die schreef een boek over de genade, dat doen al die directeuren van Dallas altijd. Die schrijven allemaal een boek over de genade. Zeg maar. Maar goed. Maar een van die lui die schreef dan: als je ooit de genade gepredikt hebt. Als je genade gepredikt hebt. En er is nog nooit iemand geweest die het verkeerd begrepen heeft. Dan heb je het nog nooit goed gedaan. Die vond ik wel aardig. Typisch Amerikaans natuurlijk. Maar toch. Ja, je kan daar misbruik van maken. Van de heerschappij van genade. Het is niet de bedoeling dat je dat doet. Het is geen vrijbrief voor een losbandig leven of iets dergelijks. Maar zoals mijn vader tegen mij zei, Ab, we hebben geen andere boodschap. Ook al wordt het misbruikt. Er is geen alternatief. Dit is wat de Bijbel predikt. En wat deze bedeling betreft, waarover hier geschreven wordt. Ja, dat leidt tot niks. En er was ook niet de bedoeling dat het tot iets zou leiden. En daarom wordt hij ook opgeheven. Zie? Maar ja, wat moet je dan als Joods volk? Als je ontslagen wordt van je memshela. En niet langer Rosh HaMemshela kunt zijn. Dan moet je zorgen dat je vrienden krijgt bij degenen die buiten zijn. Toch? Bij de heidenen vanuit Joods standpunt. Vrienden maken onder de heidenen. Dat zou verstandig zijn. Maar u weet hoe het was. Toch hebben we net gelezen. Die zoon die nooit weg was, die staat voor het Joodse volk. En die houdt vast aan zijn eigen positie. En wat maar is. Maar dat kan helemaal niet. Hij wordt gepasseerd en zijn broer wordt aangesteld als eerstgeborene. Zie je? Nou, zo is het met het Joodse volk. Men kan wel vasthouden aan het judaïsme of althans aan een Joodse identiteit. Maar dat betekent dat men zich buiten het werk Gods stelt. En dat is de positie van het Joodse volk. Ik aarzel altijd met die uitdrukkingen omdat niemand weet wie daarmee aangeduid wordt. Hè? Toch? Dat weten ze zelf ook niet namelijk. Dus ik weet ook niet wie het niet weet, zou ik maar zeggen. Het Joodse volk. Maar, doe maar. Nee, ik heb het over dat de Joden zelf niet weten wat de Joodse identiteit is. En waarom en waardoor en op grond waarvan iemand een Jood is. Dat is het punt. Men weet niet meer wat het is. Vroeger was dat als je aanhanger was van de Joodse religie. Maar de meeste mensen die zich Joden noemen vandaag, die zijn geen aanhangers van de Joodse religie. Die zijn volstrekt atheïstisch. Toen hebben ze weer het sionisme uitgevonden, als typisch Joods. Maar ja, er zijn ook vele Joden die zijn absoluut niet sionistisch. En beschouwen zichzelf wel als Jood. Op welke grond dan? Ja, dat weet men dus niet. Vandaar dat het lastig spreken is. Maar het Joodse volk, dat is dat volk aan wie de woorden Gods waren toebedrouwd, maar dat inmiddels ontslagen is uit die functie. En ze zouden er goed aan doen naar Gods maatstaven, want dat is dus wat in de gelijkenis feitelijk gezegd wordt. Ze zouden er goed aan doen zich te conformeren aan, oké, vrienden te maken onder de heidenen. Zal ik eens wat voorlezen uit Handelingen 15? Binnen het gezelschap van Paulus, Barnabas, die trouwens Jozef heette. Barnabas, Petrus en niet te vergeten Jacobus, de tweede erfgenaam van de troon van David, van het koninklijk huis, een erfgenaam van dat verbond enzovoort. Daar staat dat Petrus opstaat in Handelingen 15 en zegt, mannenbroeders, vers 7. Mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Dat woordje mij is schuin gedrukt en ik weet niet of het u opvalt, maar ik sloeg het over bij het lezen. En dat betekent dan automatisch dat de klemtoon komt te liggen op het bezittelijk voornaamwoord mijn. Het wordt als het ware uitgesteld. En dat is mooi taalgebruik hoor. Ja. Dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door... Zie? De spanning wordt opgebouwd en dan ontploft hij. Door mijn mond... het woord, het evangelie namelijk, zouden horen en geloven. Gek genoeg, in de handboeken staat, behalve de Rooms-Katholieken dan, maar in de protestanten staat dus dat het de bedoeling was dat de heiden het evangelie zouden horen uit de mond van Paulus. Toch? U weet wel. Apostel der heidenen, zegt men. En dat betekent dan dat hij als der heidenen apostel het evangelie zou prediken aan de heidenen. Het is een misverstand. Ook al zou je het taalkundig kunnen bewijzen dat het zo gelezen kan worden, dan nog valt te bewijzen uit diverse contexten dat het niet zo gelezen mag worden, omdat het niet waar is namelijk. Het was Petrus. Zie? Dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen, onder verwijzing naar Handelingen 10 in mijn Bijbel en naar Handelingen 11. Dat is de geschiedenis en het verslag van de geschiedenis van Paulus bij Cornelius de heiden in Caesarea. En dat zo uitgebreid vermeld wordt, is omdat Petrus degene is die inderdaad als Jood het evangelie als eerste brengt naar de heidenen. Zie? En op die grond zegt Petrus, kijk, het conflict dat wij hier hebben in deze synode, dat is dat heidenen tot geloof zijn gekomen door de bediening van ene Jozef, gezegd Barnabas en Paulus. En daar is een conflict uit ontstaan, omdat de gelovigen uit de Joden vasthielden aan hun Joodse identiteit, leefwijze. En zij vonden dat de heidenen die tot geloof waren gekomen, dan ook moesten ondergebracht worden binnen die Joodse leefwijze, zal ik maar zeggen. Die moesten zich aanpassen aan de Joodse gelovigen. Nou, dat was een probleem uiteraard. Want Joden en heidenen gaat niet samen, dat weet u. Hè? Dat is de Joden verboden. Dus het houdt gauw op. En daar hebben ze hier de conflict over. En dan is het Petrus, in het bijzijn van Paulus en Barnabas, die dan zeggen, ja, maar deze kwestie berust eigenlijk bij mij. Want ik ben verantwoordelijk voor, niet Paulus of Barnabas, maar ik ben verantwoordelijk voor dat het evangelie naar de heidenen zou gaan. In de zin van aan heidenen zou gepredikt worden. Dat staat er ook, dat ze uit mijn mond het woord des evangelies zouden horen. Dus, zegt Petrus, heb ik het recht en de plicht om daar iets over te zeggen. En wat zegt hij dan? Hij zegt, vers 8, en God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Ze begonnen namelijk daarbij Cornelius ook in tongen te spreken. En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, tussen ons uit de Joden en hen uit de heidenen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk, de wet namelijk, op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Dat is zijn uitspraak over de Joodse wet. Maar, zegt hij, wij geloven, dat is in ieder geval Petrus, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. Wij geloven, wij als Joden, geloven niet door de wet, maar door de genade van de Heer Jezus Christus. Niet door de wet van Mozes, door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Wie is nou de norm? De heidenen zijn de norm. En Petrus zegt, het is dus andersom. Wij als Joden moeten op dezelfde wijze zalig worden als de heidenen. Namelijk uit de genade van Jezus Christus. En dat heeft niks te doen met de wet. Paulus zegt het leerstellig natuurlijk in Romeinen 3. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Oké, je hebt de getuigenis van de wet, maar zonder de wet. Zie? En hij spreekt vervolgens over de verlossing die niet in de wet of in Mozes is, maar die in Christus Jezus is. Dat is Romeinen 3, het beroemde gedeelte, waar dan staat dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen zonder de werken der wet. Populaire uitspraak van Luther, weet u nog? Ja. Door geloof alleen, heet het dan. Ja. Dat was zijn formulering dan. Maar zo is het ook. Kortom, Petrus zegt, wij als gelovigen uit de Joden moeten ons aanpassen aan de gelovigen uit de heidenen. En wij zouden dus eigenlijk die wet helemaal moeten loslaten. En dan besluiten ze daar ook. Inderdaad, mede nadat eerst Jacobus, als lid van het koninklijk huis, om zo te zeggen, als vertegenwoordiger daarvan, ex cathedra gezegd heeft, dat God inderdaad in onze bedeling de heidenen, niet de Joden, God heeft eerst de heidenen bezocht, van een paar versen verder, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is vers 14 en zo verder. Waarbij de nadruk dus ligt op heidenen vanwege de context. Hè? Daar gaat het immers over. Niet de Joden zijn de norm en de heidenen moeten zich aanpassen. De heidenen zijn de norm. De Joden kunnen er ook deel aan krijgen en moeten zalig worden op dezelfde wijze als de heidenen. Zegt Petrus. Heb ik dat nog? Het is niet Paulus die hier de doorslag geeft, hè? Nee. Nou ja, dat is de strekking van die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester feitelijk. De kinderen des lichts uit 16, Lucas 16 vers 8, dat is het Joodse volk. Dat zijn de erfgenamen van het licht. Ze hebben het woord. De woorden God zijn hun toebetrouwd enzovoort. Ze zouden verstandiger moeten wezen. En dus, ik zeg u lieden, maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Over mammon kan ik het nou niet meer hebben met u, want zoveel tijd hebben we nou niet meer. Maar de bedoeling is dat de Joden hun thuis zouden vinden, onderdak zouden vinden bij de heidenen die hen zouden ontvangen. En dat betekent enerzijds dat inderdaad Joden tot geloof komen en ze krijgen daarmee deel aan de gemeente uit onze dagen die fundamenteel geroepen wordt uit de heidenen. Dat wil zeggen uit alle volkeren. Dat zo zonder meer. En een heel algemene is deze. Die heb ik trouwens ook letterlijk van mijn vader. Die zei, het mag dan zo zijn dat de Joden op grond van hun ongeloof verstrooid zijn geworden onder de volkeren der aarde. Maar ze zijn hoofdzakelijk primair terechtgekomen onder die volkeren die tot het christendom, dan wel tot Christus, bekeerd zijn geworden. Dus in hun ballingschap, in hun diaspora, wie komen ze daar tegen? Degene die zij gekruist hebben. En dat dat een conflict situatie weer oproept. Ja, dat is zo. Wat moet je daaraan doen? Wat kun je daaraan doen? Wat moet je erover zeggen? Dat is een conflict. Zie, langzamerhand ebt dat enigszins weg. Maar op redelijk, onredelijk, op onverklaarbare wijze blijft er toch zoiets bestaan als Jodenhaat. Er is geen menselijke argumentatie voor te vinden waarom dat er is. Want ja, als het nou was, ging om twee religies die tegenover elkaar stonden. Maar van die beide religies is niet veel meer over. Van het Jodendom ook niet, maar het Christendom ook niet. Dus het zou toch redelijk tolerant moeten zijn. Maar dat is dan toch weer niet zo. En de enige verklaring die ik daarvoor heb, is dat daar natuurlijk wat anders achter zit. Er zitten geestelijke machten zitten daarachter. Want dat conflict van de heilsgeschiedenis, ja, dat gaat gewoon door. En dat God zijn plannen zou uitvoeren via de beide huizen van Israël. En inderdaad tot en met de openbaring en ook de instandhouding uiteraard van zijn koninkrijk op aarde. En dat Israël, de beide huizen van Israël, gezamenlijk dat koninklijke en priesterlijke volk zouden zijn, ook daadwerkelijk in functie. Dat is natuurlijk wat van oudsher in de Bijbel, sinds Genesis 12 zal ik maar zeggen, al vastgelegd is. En dat de duivel daar enig bezwaar tegen heeft, dat lijkt mij ook wel duidelijk. En dat hij belang bij heeft dat die volkeren worden uitgeroeid, of althans hun identiteit verliezen. Ja, dat lijkt me ook wel duidelijk. En dat zijn de dingen waar we mee van doen hebben in de wereld. De strijd tussen Ismaël en Isaac. De strijd die God heeft, een oorlog, een twist, hoe heet zoiets, met Amalek van geslacht tot geslacht. En dat Amalek er belang bij heeft dat Israël of Jacob wordt uitgeroeid. En dus eventueel Juda, specifiek Juda natuurlijk, omdat dat de koninklijke stam is dan ook nog. Ja, dat lijkt me wel duidelijk. En voor de rest, ja, er is altijd een reden aan te wijzen voor het een of andere conflict. Maar toch, dat iets wat zo lang bestaat en dan nog een volk dat zijn eigen identiteit niet kent, maar toch dominant is op het wereldtoneel, de eeuwen door, dat is toch wel een heel merkwaardig verschijnsel. En een van de redelijke en ook objectieve argumenten voor de betrouwbaarheid van het woord van God. Niet dat wij dat nodig hebben, bedoel ik, of dat ik het daarvoor gebruiken wil. Maar ik vestig maar uw aandacht op, zo is het dan toch wel. Maar men zou er verstandig aan doen als Jood om zich los te maken van de Joodse identiteit en gewoon te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Die tenslotte toch echt van Joodse afkomst is. maar van wie ik niet geloof dat hij zich getrouw heeft gehouden aan de Joodse wet. Dat proberen de christenen ons wijs te maken zelfs, dat hij dat gedaan heeft, maar ik geloof er niks van. Echt niet, want dan zou hij niet zo overhoop gelegen hebben met zijn religieuze tijdgenoten. Toch? Ik denk dat hij ook gezegd heeft, wat is je schuld, 100? 50 is ook goed. Ach, weet je wat, doet me helemaal weg. Uw zonden zijn u vergeven. Toch? Hoezo wet? Moet je dan niet onder de... Ja, zei de heer, maar dan maak ik wel een eind aan. Daarvoor was hij gekomen, toch? Nou ja. Wij zullen hem danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij niet leven onder dat oude verbond der wet. En dat we mogen beseffen dat de wet in ieder geval niet zalig maakt. Maar in tegendeel dat we mogen leven onder de heerschappij van uw genade. In het besef dat de kracht daarvan in onze zwakheid wordt volbracht. We danken u te mogen beseffen dat die genade sterker is dan welke wet ook. Omdat die kracht tot stand komt en gepraktiseerd wordt door de opstanding en daarmee de opstandingskracht van onze heiland. En we danken u dat we daaruit mogen leven. In vrijheid en in gemeenschap met u onderweg naar die vervulling van de betere beloften van uw nieuwe verbond. En we danken u dan dat we mogen uitzien naar een hemelse erfenis die u voor ons bewaart. En daarom in alle vrijmoedigheid en in alle nederigheid vragen wij u, Vader, wees u dan ook ons nabij, terwijl we hier leven in een duistere wereld. Opdat we onze hoop en verwachting niet zouden stellen op de dingen om ons heen, maar in tegendeel zouden leven vanuit de beloften die u ons gedaan hebt. Opdat u uw goede werk aan ons begonnen voleindigd zou worden tot op de dag van Christus. Amen.